Luisteraars thuis willen we schriftgedeelte in de psalmen voor deze morgen noemen. De schriftlezing is uit Romeinen 8, vers 1 tot en met 17. We noemen de schriftlezing Romeinen 8, vers 1 tot en met 17. En we zingen psalm 74, vers 2 en vers 12. Psalm 66, vers 4 en 5. Psalm 105, vers 24. En psalm 119, vers 83. We noemen nogmaals de schriftlezing Romeinen 8, vers 1 tot en met 17. En we zingen psalm 74, vers 2 en 12. Psalm 66, vers 4 en 5. Psalm 105, vers 24. En psalm 119, vers 83. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die alle dingen draagt en regeert door het woord zijner kracht, en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen wij uit de 74ste psalm. Ik noemde u psalm 74 en daarvan de versen 2 en 12. Herdenk de trouw aan ons voorheen betoond, en gij evenwel, gij blijft dezelfde, o Heere. En dit en wat er volgt, de versen 2 en 12 van psalm 74.
Thank you.
Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Amen.
De schriftlezing is uit brief van apostel Paulus aan de Romeinen, het 8e hoofdstuk, en daarvan het eerste gedeelte, Romeinen 8, vanaf vers 1 tot vers 17.
Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet des geestes, des levens in Christus Jezus, heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God zijn Zoon zendende in gelijkheid des zondige vleeses, en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees. Omdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want die naar het vlees zijn, bedenken wat des vlees is, maar die naar de geest zijn, bedenken wat des geestes is. Want het bedenken des vlees is de dood, maar het bedenken des geestes is het leven en vrede. Daarom dat het bedenken des vlees vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich der wet Gods niet, want het kan ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. Doch gij lieden zijt niet in het vlees, maar in de geest, zo anders de geest Gods in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in u lieden is, zo is wel het lichaam dood om de zonde wil, maar de geest is leven om de gerechtigheid wil. En indien de geest degene die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door de geest die in u woont. Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars, niet aan het vlees om naar het vlees te leven, want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. Want zovelen als zij door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door de welke wij roepen, Abba, Vader. Dezelfde geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus, zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden.
Je Hier eindigt de schriftlezing. De tekstwoorden zijn te vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Romeinen 8. En daarvan het eerste vers. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Tot zover de lezing van de tekstwoorden. Met hulp des Heren wil ik uw aandacht een ogenblik bepalen bij een goddelijk voorrecht. Een goddelijk voorrecht, geen verdoemenis. En daarbij een drietal aandachtspunten. In de eerste plaats een sterk besef. Deze woorden spreken van een sterk besef van wat verdoemenis inhoudt. In de tweede plaats spreken ze van een zekere ontkoming van de weg van behoud. En in de derde plaats is er sprake van een eerlijke vertroosting voor de deelgenoten van dit heil om te leven overeenkomstig deze roeping waarmee ze geroepen zijn. We zingen nu, het is van Psalm 66. Ik noem nu de 66ste psalm. En daarvan de versen 4 en 5. Loof de Heere der legerscharen, o volken, hij heeft een lofzang aan. Hij wil ons in het leven sparen, ons hoeden op de steilste baan. Voor wankel onze voet bevrijden, gij hebt ons voor een tijd bedroefd en ons gelouterd door het lijden. Gelijk het zilver wordt beproefd en net belemmerde onze schreden. Wat er volgt, de versen 4 en 5 van Psalm 66.
Thank you.
gemeente, zo zijn we in deze tijd gekomen naar de gewoonte van de kerk der eeuwen in de tijd van het na het kerkelijk jaar, de tijd, de feestloze helft wordt dat wel genoemd, van het kerkelijke jaar, nu het Pinksterfeest achter ons ligt. We hebben daar herdacht de komst van de Heilige Geest, de derde persoon van het goddelijk wezen. Zoals kerst en Pasen werd gedacht aan de komst van Gods Zoon, gezonden door de Vader. Kerst, dat is eigenlijk het feest van God de Vader. Hè? Ere zij God in de hoogste hemelen. En vrede op aarde, geen andere vrede dan door zijn geliefde Zoon. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. In die weg van vernedering, maar ook van verhoging. Pasen is het feest van God de Zoon, bijzonder. Door de goedkeuring des Vaders, opgestaan, opgewekt, uit de doden. Opdat er hier op aarde zou zijn, voor dode zondaren in zichzelf, wedergeboorte des levens. Door de vernieuwing van de Heilige Geest die beloofd is en gekomen op Pinksteren. Het feest van de Heilige Geest, dat is het feest van de toepassing door het woord. De Geest die de vrijmoedigheid geeft in de prediking van het woord en die erin meekomt en zelf tot de gemeente spreekt. Want hoe zou het anders tot onze harten en levens doordringen? Nu, die Geest is dus geschonken aan de kerk des Heren. De Geest kwam op Pinksteren, op de kerk. Nou, niet op de heidenen. Nee, dan zijn er eerst andere dingen nodig. Maar de Geest des Heren, die geschonken is aan dat uitverkoren volk. In zichzelf ongelukkig, maar uitverkoren in de geliefde. Het volk wat bidden heeft geleerd. Hè? Bidden. Hoe kun je nou bidden? Hoe kan een mens nou bidden? Alleen door toerekening van het gebed van Christus. Dat hij heeft gezegd, onze Vader. En niet gezegd heeft, mijn Vader in de hemel, Tom, maar onze. Daarbij betrekt hij toch allen die niet weten hoe ze bidden moeten, die biddeloos zijn, daaraan ontdekt. Christus, zijn gebed en die vervolgens ook achter zijn voor bij de schuil zoeken. Heb u dat wel eens? Heren, omdat u het gebeden hebt, geeft u vrijmoedigheid om iets, om alles, waar ik uit mijzelf niet op kan rekenen, omdat ik mijzelf daaruit gezondigd heb en een wantrouwend wezen geworden ben. Maar heren, door uw belofte alleen is een verandering, een leven door de Heilige Geest. Want alleen door de Heilige Geest mogen we zeggen, staat de kerk niet met een mond vol tanden in deze wereld. Sta jij dat ook niet in de wereld of in je opleiding of wat tegenspraak is of minachting of wat dan ook. Je staat niet met een mond vol tanden door de Heilige Geest. Er is ook een boze geest. Die zijn ook in de wereld uitgegaan. Velen. Denk maar aan de waarzegster van Endor, waar koning Saul kwam om raad te vragen. En hij kreeg daar zijn droevig einde voorspeld en het is uitgekomen. Maar ze had een boze geest. En denk aan de waarzegster in Filippi, die Paulus en Silas nariep. Deze zijn dienstknechten van de Allerhoogste God, die ons de weg der zaligheid verkondigen. Kun je de waarheid ooit zo goed samenvatten? En toch, hoewel ze de waarheid sprak, ze moest zwijgen. Want ze had een boze geest. De duivel kan je dus het goede voorhouden. Is dat zo? De duivel kan je je zonde voorhouden. Maar niet op de goede manier. De duivel kan wel je op mensen wijzen. mensen, dienstknechten van de Allerhoogste God. Maar de duivel wijst je nooit op de God van die mensen. De duivel kan je wel zeggen van, ja, wat jouw grootmoeder heeft ontvangen, dat is niet voor jou weggelegd hoor. Voor jou is alleen maar dikke duisternis, hè. Kijk, die kan wel een mens prijzen. Maar die kan nooit zeggen, die zal nooit zeggen. Maar die geliefde van je, dat voorbeeld voor je, waar je zo heilig jaloers op bent, die heeft het niet van zichzelf, maar van de Here, die een bron is van alle leven. Kijk, die duivel moet dus zwijgen, want hij liegt altijd. Zelfs als hij in de buurt van de waarheid komt. Dus, aan de andere kant laten we dichter bij huis blijven. Er zijn ook mensen die menen de goede geest van God te bezitten, die ze met opzwepende taal en muziek, en dat raakt, en dan raak je in extase en dan ga je uit je dak. Dat is een gevaar, met name voor de jeugd. Want dat is, dan wordt er gesproken in zulke kringen, als van mozaïek enzovoorts, die bewegingen en ook van overdopers. Er wordt gesproken van de geest van God, maar dat is de geest die mijn succes moet garanderen. Dat is niet de geest van aanbidding. Dat is niet de geest van ontdekking. En die ontdekt dan zonder gerechtigheid en oordeel. Dat is niet de geest die ook na ontvangen genade doorgaat met het zwaard van het woord om onderscheid te maken in Gods kinderen tussen wat van de Heer is en wat van henzelf is. Voelt u? Het werk van de Heilige Geest. Maar dan moeten we nog dichter bij huis blijven. Het kan gebeuren dat iemand onder de prediking van Gods wet in nood is geraakt. In het geweten. En dat er geen leven voor hem was toen hem dood, graf en eeuwigheid voor ogen kwam te staan. Dan heb je het niet zo breed. Maar ja, die toch op een gegeven moment rust kreeg in het gemoed voor zichzelf. En toen dacht van ja, nou ben ik niet zo ongerust meer. Dat zal wel de Heilige Geest zijn. Kan dat dan niet? Kan de Heilige Geest je niet een aanraking geven? Soms maar een hele lichte aanraking die je troost geeft. Dan moet je opletten waar je dat brengt. Waar brengt ons dat? Als we met de Heilige Geest rijker zijn geworden in onszelf, klopt het niet. Maar armer in onszelf, dan krijg je er schuld bij. Dat is van de Geest van God. Die brengt er dieper in. Maar in de waan, de mens zelf, die meent dat dan het lek boven water is. En dat hij te vroeg bekeerd kan zijn dus wel. Maar het echte van de Heilige Geest, dat wordt geschonken aan de levende kerk. En dat is een volk wat in een weg van afsnijding uit Adam alleen in Christus leert rusten. Zo de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, gij zult waarlijk vrij zijn. Hij laat zich kennen door het woord. Hij laat zich zien wie hem gezien heeft. Hem heeft ook de Vader gezien. En zal niet beschaamd uitkomen. Die smaakt, ja, wanneer je door het geloof de vrijheid smaakt der kinderen Gods. Die vrijheid. En dan is dat een zaak van zeer grote verwondering en zielsverheuging. En dat past de Heilige Geest toe. Dat past de Heilige Geest toe aan een volk wat vaak ontroostbaar is. Toch ontroostbaar. Maar ze zullen niet vergeten worden. Ja, dat is het, hè. Want de tekst geldt. Ze zullen niet uit zijn hand worden gerukt in die tekst die we gelezen hebben. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Geen verdoemenis. Wat een troost. En dat heb je nodig hoor. Geen verdoemenis. Want een mens kan wel luchthartig alles wegwuiven. Maar dat houdt geen stand. Het geloof heeft juist een diep besef van wat verdoemenis is nu. Wat betekent dat? Verdoemenis betekent een vonnis in hoogste instantie. Waar geen hoger beroep meer tegen mogelijk is. Het is dus niet zomaar een veroordeling. Nee, het is een hoogste veroordeling. Er is sluitend bewijs, hè, dus in het aardse leven bij een aardse rechter. Daar komt het woord vandaan. Wanneer het bewijs volledig gegeven is. En wanneer er ook niets meer tegen kan worden ingebracht. Geen beweringen, geen uitzonderingen, geen ontoerekeningsvatbaarheidsverklaring, geen politieke beweringen, niets. Staat vast. Meent u nu, geliefden, hoe is het nu bij de Heere, de rechter van hemel en aarde? Zou hij nog naar bewijs moeten zoeken tegen ons? Zou het bewijs nog niet rond zijn? Werpt die gedachten ver van u. Want als God een mens bekeert, dan komt die mens erachter niet dat hij bekeerd moet worden. Want dat kun je nog lang volhouden, maar dat je bekeerd moet zijn. Het moest al zo zijn. Dan vallen de uitvluchten weg van ja, maar ik kan toch mezelf niet bekeren. Dat valt allemaal weg. Het moest zo zijn, het moest in orde zijn. Want God heeft ons goed geschapen naar zijn evenbeeld. Zonder kwaad, want waar hij is, daar is het goede. Maar hij gaf ons de vrijheid. Dat is het hoogste, uit hoogste liefde gaf God de vrijheid aan ons. Daar heeft hij niet verkeerd aan gedaan. Want God heeft de mens niet gemaakt als een machine. Maar in hoogste vrijheid. Dat is de hoogste liefde. Maar het misbruik daarvan moet en vrijwillig door ons. Dat brengt ons daarin in een leegte. Want waar God is, daar is het kwade. Daar is waar God niet is. Dat is het kwade. En u kan dat alleen worden opgelost. Dat de Heer in Christus dat kwade op zich neemt. Wat hij niet heeft geschapen. Wat hij niet zou hoeven te betalen. Maar wat wij onszelf hebben waardig gemaakt. En waarmee we hem hebben beledigd en onteerd. Kijk, als het nu gaat om verdoemenis, definitieve veroordeling dus, zonder twijfel, dan denkt de mens, ja, het zou wel eens met mij die kant uit kunnen gaan. Zegt hij misschien niet hardop, maar een mens heeft een geweten en weet ervan. Maar een mens denkt, dan moeten er eerst nog andere dingen gebeuren. Dan moet ik toch eerst nog grotere zonden gedaan hebben en zwaardere straffen in dit leven hebben gekregen. En als er dan nog meer tegenslag komt, of als ik nog meer voel dat ik aan mezelf ben overgelaten, en dat de Heere me zou hebben verlaten al in dit leven, en dan pas later komt er de verdoemenis. Dan zijn we eigenlijk bezig om ons geweten te stillen, om het wat uit te stellen. Maar dat zegt de schrift niet. De tekst zegt dus, en gezegend en bevoorrecht is de mens die dat met de apostel Paulus weet, van nu, zo is er dan nu, geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Nu, wij moeten weten allen, geliefden, hoe het er nu met ons voor staat. Er zijn mensen die zeggen, nee, maar dat woord verdoemenis, dat zou ik nooit op mijn lippen nemen. Die mensen zijn er, die spreken alleen over God is barmhartig. Alleen dat. Verder niet. Anderzijds zijn er ook mensen die dit woord wel gebruiken. Verdoemenis. Die dat ook kunnen uittekenen. Wat dat betekent. Hoe vreselijk dat is. Maar als we nou een levende indruk daarvan hebben. In de doorleving van onszelf geliefden. En dan zullen we vol ontzag bekennen. Dat woorden ten eenenmale tekortschieten om dit te omschrijven. Wat dit is. Want daar is geen algemene genade meer. In de helse verdoemenis. En pijn is geen goedheid van God meer. Daar zijn ook geen algemene werkingen van de geest. Wat zullen degenen die daarin terechtkomen, beter gezegd daaruit niet verlost zijn in dit leven. Wat zullen ze in de hel missen? Ze zullen de ernstigste waarschuwingen, waar je hier op aarde het hardste voor wegliep, dan zul je in de hel het meest naar verlangen dat dat er was. Dat God zo goed was om het te laten waarschuwen. Om het te weerhouden. Want ook degenen die de Heer niet kennen, merken wel iets van zijn stem in dit leven. Maar dan moet je niet zeggen, ja, maar daar kom ik niet verder mee en ik zie niet. Je moet op onderzoek uitgaan. Hoe is het? Hoe is het gelegen met onze staat voor God? Zo is het daar nu. Geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn. Dat wijst ons dus op een zekere ontkoming. Waarna dat sterke besef wat verdoemenis inhoudt. Nu de tweede gedachte, de zekere ontkoming tot behoud. De apostel zegt dat met korte woorden. Die in Christus geborgen zijn. Die. Dus die weg van ontkoming, die kan ons niets te zeggen hebben zolang we ons vonnis ontkennen. Zolang we God in het ongelijk stellen of hem betwijfelen, stellen we onszelf in het ongelijk. En dan zijn we te goed. Dan zijn we te goed voor alles waar de schrift ons mee bedreigt. Dan kan ik mezelf zijn. Buiten Christus is er geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En dat zielsverderf, dat is hier. Buiten Christus, mezelf zijn. Zelfzucht, de weg van het ongeloof bewandelen. En alles waartoe we van nature geneigd zijn. Maar de zekere ontkoming is nu. Zo is er dan nu. Geen verdoemenis. Er staat niet, zo is er dan nu geen verdoemenis meer, omdat de Heere zich over u ontfermd heeft. Zo is er dan nu geen verdoemenis. Niet vanaf een bepaald ogenblik, waarin u op uw plaats kwam, waarin de Heer u te sterk werd, waarin hij zich over u ontfermde en u redde. Nee, er is geen verdoemenis. Nu. En dat betekent het eeuwigheden. Dat betekent van eeuwigheid. Geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Van eeuwigheid. Ja, zegt iemand, maar daar hebben wij in de tijd toch zo geen zicht op. Nee, geliefde, wij hebben nergens zicht op. We zijn hard en verblind. Het is nog een voorrecht als je dat mag ontdekken bij jezelf. Want daar kwam de Heer Jezus zo mee naar voren bij de Farizeeërs, die hem aanvielen over de genezing van de blindgeborene. En ze zeiden, wij zijn toch niet blind? Wij zijn toch niet niks zeker? En hij zegt, was je maar blind? Maar hij geen zonde. Nou, hij zegt, nou, wij zien. Zo blijft dan uw zonde, ziet u geliefde. Hoe hoe omgekeerd, hoe anders de weg is die de Heere gaat, het zondaren dan dat wij denken. Dus maak dat dan zorgeloze mensen? Nee. De tekst is juist bedoeld als een troostwoord, niet om je zorgeloos te maken. Maar het is juist bedoeld voor mensen, voor u, die moet zeggen, het is met mij nooit wat geworden. Nooit wat geworden. Daar is er een vastheid van Gods wegen. Dat de Heere, ook wel eens in een, wanneer hij je terugleidt op de weg die hij met je gegaan is, laat zien, zijn licht laat schijnen over het beginnende geloof, het kleinste, wat verbonden is met Christus Jezus. Dat geloof deelt immers in, niet in een halve Christus, maar in de volle Christus, Gods, die arm en behoeftig is geworden en dat wilde zijn, opdat wij door zijn armoede zouden rijk gemaakt worden. Wel nu, iemand vraagt, maar hoe kan dat nou zo ver komen? Hoe kunnen mensen nu van hun doemwaardigheid ontheven worden? Als een levend gemaakte ziel, hè, in een weg van wedergeboorte, Gods ongunst begint te voelen. De Heere kan niet tevreden zijn met me. Met mijn beste werken nog niet. Dan gaat de mens proberen om de geboden van God na te komen. Niet alleen maar uit eigen belang. Kan misschien nog meevallen, nee, uit de liefde Gods. Je krijgt, daar komt waar God komt, daar komt iets van liefde tot de Heere omwille van zichzelf. Omwille van zichzelf. En toch merk je ook, de bijl ligt al reden aan de wortel van de levensboom. De prijs is te hoog. En kan die zielen dat rantsoen in eeuwigheid voor God niet voldoen. Mens, wanneer die ondervindt ook neiging tot opstand in jezelf, dan schat hij zich helemaal verloren. Heere, dan kunt u helemaal niet zo met mij te maken willen hebben. En de Heere zwijgt. De Heere zwijgt. Waarom? Om u tot nadenken te brengen. Wat zijn mijn diepste motieven in die weg? Hè? Dat is, ik wil leven. En ik wil lang leven en ik wil eeuwig leven. En de Heere zwijgt, want hij zet je stil. Waar wacht de Heere dan op? Dat u hem gelijk geeft. Dat u hem gelijk geeft, Heere. Ik ben niet en ik word niet wie ik wezen moet en wie ik wezen wil. Die ben ik niet. Dan kom je te staan aan de kant. Niet van de mensen van die het nog wel aardig kunnen redden. Maar je komt aan de kant te staan van de verliezers, van de reddelozen. Dat is de weg. Maar na die bekentenis, daar begint Gods zaligend werk. Kijk, en dan kan een mens ook zo getroost worden door het zicht op Christus. En dat hij meent dat hij kan sterven. Daar kunnen grote vertroostingen zijn van hemels wegen in dat zielsgemis. Maar de Heere gaat wel verder. Want de Heere zegt, nee, je moet het niet hebben met een troost alleen. Maar je moet in Christus Jezus zijn. Daar zijn de voorbeelden onder het oude verbond in het Oude Testament ons gegeven. Als iemand op de vlucht was voor de bloedwreker, dan moest hij naar een vrijstad vluchten. Daar binnen die poorten zou hij veilig zijn, maar hij moest niet onderweg denken, ik ben al goed op weg. Hij moet niet talmen, maar binnen zijn. Wat is dat? Dat is zien op Christus. Ja, maar hoe kan ik hem zien? Hoe kan ik hem geloven? Hoe kan ik die vrijheid smaken? Dan moet u het woord horen, geliefde. God komt zo bedekt naar u toe door het heilig woord. Want dat is van hem. Hij is het levende woord zelf. En hij houdt niet in. Hij is mild. Voelt u het? De levend gemaakte zondaar, die moet in Christus zijn, die krijgt nadere ontdekking. Die kan ook de schuld niet meer geven aan Adam. En omdat er kwaad in de wereld is, dat kan hij niet meer doen. Maar hij wordt zelf Adam. Hij wordt het zelf. Al zou er geen, het gaat er helemaal niet om hoe het met andere mensen is. Want die kunnen zo onzalig worden. Maar ik ben Adam en in mijn plaats moet er een ander komen. Een tweede Adam, die verliest het van God. En wie het zo van de Here verliest, van een God die recht is. Hè? Die recht is. Die sterft aan zichzelf en die krijgt ogenblikkelijk Christus in het hart. De Here kan dat niet aanzien. Zo'n tobbende ziel buiten hem. Nee, zeker niet. Wendt u naar mij toe en wordt behouden. Ik ben God en niemand meer. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. Ja, maar ik heb eigen schuld. Dat is je vermoeidheid. Nou, maar ik voel me helemaal niet moe. Maar de Heere ziet uw vermoeidheid. En ik zal u rust geven in deze weg. Ziet u, geliefde. Het woord getuigt ervan dat alles, alle beschuldigingen die tegen je kunnen worden ingebracht en die recht zijn, die moeten afstuiten op wat de borg heeft te zeggen. Wat hij heeft ingebracht met zijn dadelijke en lijdelijke gehoorzaamheid, met al zijn weldaden bij de Vader. Bij de Vader die hem gesteld heeft. Tot een voorbeeld, opdat u hem zou danken. Heere, ik dank u. Ik doorgrond u niet, maar ik dank u. Heere, laat het zijn. Zoals u zegt, maak uw woord. En maak al uw weldaden aan mij wonderbaar. Kijk. Als Christus, als u hem met de ogen van het geloof mag aanschouwen, dan gaat u aan de hand van de Heilige Geest, gaat u over in Christus. Hij trekt u over in zichzelf en vervolgens omhelst u hem en u geeft zich over aan hem. En dat wil God nou van alle verloren zondaren. Als iemand zegt van ja, kende ik nou dat grote voorrecht maar, of ik mag er wel iets van kennen, maar was er maar meer. Dan mogen we u zeggen, geliefden, God wil dit van alle verloren zondaren. Zelfs als hij ze afwijst. Als God je afwijst. Voor jou is het niet, hè. Ik ben alleen gekomen voor de verloren schapen van het huis Israëls. Alleen voor Gods volk. Voor jou is het niet. Heren, maar de honden eten ook van de kruimels die van de tafel vallen van het brood der kinderen. Dus zelfs als de Heere afwijst, dan lokt hij daarmee, ziet u, geliefde. Op hoop, tegen hoop, dat is allemaal te groot en te wonderlijk. Maar zie toch dat een ander ervoor in staat. Zie toch dat de Heere hiervoor in staat om die ruil te voltrekken. En ook te bezegelen en te bevestigen. Ja, u die daarvan weet. U die daarvan weet van deze dingen, geliefden. En geen helper heeft. En u weet, ik moet in Christus zijn. Dan moet u ook weten, je kom je alleen als verliezer. Bij die vrijspraak. Er was eens een keer een koning. En die bezocht een havenstad. Eeuwen geleden, in de tijd van de zeilschepen. En die koning, die werd genodigd zo'n zeilschip te komen beschouwen van binnen. Daar zou hij rondgeleid worden. Maar zei de kapitein, majesteit, we gaan maar niet helemaal naar beneden. Want daar deugt het niet. Daar zitten de roeiers, de gevangenen. Dat is een en al vloeken en tieren, daar gaan we maar niet heen. Koning zegt, maar daar wil ik wel. Zou u daar wel willen wezen? Als u daar wilt wezen, dan mag u er eentje vrijmaken. Dan mag u er één aanwijzen die daar niet langer hoeft te zitten, die weer in de vrijheid mag komen. De koning ging daar naar beneden in dat schip bij die mensen, diep ongelukkig en opstandig. Daar zaten ze, daar zouden ze niet meer levend vandaan komen. En hij vroeg het aan eentje, zeg, waarom zit jij nou hier? Dat is ook erg dat je hier moet zitten en roeien. Waarom zit je hier eigenlijk? Ja, ik had verkeerde vrienden. Anders had ik hier niet gezeten. Oh, dus het is niet jouw schuld. Nee, nee. Ja, kan ik niks aan doen, zei de koning. Ging naar de volgende vragen. Waarom zit je hier? Ja, ik heb het thuis nooit zo fijn gehad. Ik ben op het verkeerde pad geraakt. Oh, dus als jij een beter thuis had gehad, had je hier niet gezeten. Nee. Kan ik ook niks aan doen, zegt de koning. Ze ging hier nog door naar volgende. Op een gegeven moment kwam hij bij eentje aan. En vroeg hij ook, waarom zit je nou hier, joh? Dat is toch vreselijk, waarom zit je hier? En toen zei de jongen, majesteit, dat is alleen mijn eigen schuld. Alleen mijn eigen schuld, daarom zit ik hier. En toen zegt de koning tegen die kapitein, nou heb ik er eentje gevonden, die moet hier zo snel mogelijk weg. Want die is schuldig, al die anderen zijn onschuldig. Dit is eentje die is slecht. Die zou die anderen nog gaan besmetten. Moet hij weg. Kijk, geliefden. Kijk, als je bij de aardse rechter komt en je ongelijk toegeeft, dan ben je veroordeeld, hè? Maar bij de Allerhoogste Koning, de rechter van hemel en aarde, daar is omdat hij zelf in die bres is gesprongen, zelf in die nood is ingegaan, geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, in hem die niet zo ver weg is. Voordat we verder bij stilstaan, willen we eerst nogmaals zingen. En dat is van Psalm 105, het 24e vers. Die gunst heeft God zijn volk bewezen. Opdat, dus met een doel, opdat het altoos hem zou vrezen en wat er volgt. 24e vers van 105.
Thank you.
christen, er zijn dus twee dingen waarin een prediker, ja, waarin niemand ooit kan overdrijven. Dat is eeuwig wel en eeuwig wee. En daarom staat hier ook een heerlijke vertroosting nog tenslotte voor de deelgenoten aan dit voorrecht. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Levenswandel. Dat zijn dus de dingen waaraan je ze kunt herkennen. Herkennen. Niet alleen maar aan mooie woorden, maar aan de levensgang. Waarover de Heere regeert. God regeert alle dingen. Maar een levenswandel maakt verschil. Hè? Een geestgerichte levenswandel zoals het hier staat, dat betekent met vermaak in het geloof, met vermaak de wet van God, Gods werken, met vermaak gadeslaan. Koers houden. Niet afwijken. De rust smaken die alleen gelegen is in het horen van de stem van God. Want bij ons is de onrust van binnen, van buiten. Of het verzet, maar die naar de geest wandelen verlangen de stem van God te vernemen. Ook wanneer ze weer in een afgezakte toestand terecht zijn gekomen en vanwege hun zonde. En ook nog soms zichzelf beklagen terwijl ze zich beschuldigen moesten. Hè? De Heer heeft mij vergeten, de Heer heeft mij verlaten. Maar om dan genade voor genade te zoeken. Om weer in die vrijheid die alleen in de Heer is. Door de leiding van de geest en niet naar het vlees te wandelen. De weg van de Heer. Wordt ons in dit woord duidelijk aangewezen. Blijven in de oude paden. Er zijn soms jonge mensen die vragen, ja waar, een beetje modern gezegd, waar moet ik heen met mijn leven? Nou, dat antwoord is niet zo moeilijk hoor. Je moet gaan op de weg en vervolgen de weg waar de Heer je op gesteld heeft. Het verbond wat Hij met je heeft gesloten, teken aan het voorhoofd gegeven en dat in de weg van de vorige geslachten, in de ordelijke weg. Wat er ook tegenop komt, en er komt veel tegenop, en daar zijn we niet tegen bestand. Dat juist, maar in die weg wil de Heere het leren, dat er bij hem verborgen schatten zijn en een verborgen leiding. Soms op het alleronverwachts. Als je maar schatten vergadert in de hemel. Als je daar maar op let. Op wat niet vergaat. Waar geen dief bij komt. Waar geen dief bij komt. Daarom staat ook ergens in de schrift. Wees waakzaam. Dat niemand uw kroon nemen. En wat de Heer je gunt. Je niet laat ontfutselen. Dat is dus deel de strijd, maar ook de vreugde en de verwachting van de verborgen mens des harten die het goede opbrengt, ja, in de levenswandel, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Wat is dat? Ja, iemand zal zeggen, dat is toch niet zo moeilijk, dat is naar de wil van God leven. Maar hoe moet dat dan? En daar we naar het vlees de zonde zouden dienen. Hoe moet dat dan? Ja, dat is een vraag. Juist van iemand voor wie nu geen verdoemenis is. Die heeft door de werking van de Heilige Geest ernst geleerd. Vanuit de liefde tot God om niet naar het vlees te wandelen maar naar de geest. Maar die staat ook in de strijd. Tussen vlees en geest. Hoe moet het dan? Je moet altijd aan God denken. Want wij moeten niet uit de wereld gaan. En we staan in het moeilijk leven. Hè? En het ene moment ben je ontevreden. Wat moet je dan doen als je ontevreden bent? En onverzadigbaar. Ik wil nog meer hebben, nog sneller en nog beter. Het zijn toch dingen die vergaan, hè? Denk dan aan de Heere, wat er bij Hem is. Bij Hem is alles. Hij bezit alles. En weet wat Hij heeft weggelegd. Weggelegd voor degenen die Hem vrezen. Dat geeft smaak en zoetheid. Daarin is goedheid boven alle vermogen, boven alle menselijke verwachting. Ook bij tijdelijk gemis. Let dan, als je ontevreden bent, op de eeuwige schatten die God je gunt en geeft. Ja, er zijn meer dingen in het leven. We kunnen ook last hebben van verkwisting. Verkwisting. Niet zorgvuldig omgaan met deze schepping. Niet zuinig wezen. Moet het dan? Dan moet je aan God denken. De Heere is zuinig. De Heere verspilt niets. Hij bewaart het voor zijn kinderen, voor zijn erfgenamen. Let op de Heere. Dan is er een zonde van een hebzuchtige levenswandel, de duivel, waarvan ik in het begin sprak. Die probeert je altijd het nog weer mooier voor te stellen, hè? Je rijker te maken, nog rijker. Als je daar onrustig wordt gemaakt, bedenk dan dat u alles bezit in de Heere. Maar je hebt het niet. Wij hebben hier geen blijvende stad. Wij zoeken de toekomende. Wij hebben dat niet. Dat betekent niet van ja, maar we moeten allemaal sterven. Nee, we hechten er niet aan. Dat doet de Heere zelf. Hij haalt de liefde uit je hart weg. Als je verder moet. Als Hij je op een andere weg leidt. Waar we het ene moment mee blij mee geweest zijn. En wat we niet konden missen. Maar de Heere regeert. Het is in zijn hand. Dus wij houden niet vast aan wat hier is. Dat is die blijvende stad. Dan is er de zonde van de meeste te willen zijn. Dat kwam toch ook voor onder de discipelen. Waar moeten we dan aan denken? Niet naar het vlees te wandelen, maar naar de geest. Waar moeten we dan aan denken? Denk aan de Heere. Denk aan Hem. Want Hij bezit alles. En Hij regeert over alles. En wanneer u met Hem mag zijn, door grote genade, zult u ook met Hem eenmaal eeuwig regeren over alles. Met Hem. Met Hem. Ja, en dan zijn er nog zoveel andere dingen. Ik zal niet alles noemen. Je kunt de neiging hebben om jezelf te wreken. Ja, waarom hoeft dat nou eigenlijk niet? Waarom hoeft dat niet? Omdat de Heere zelf een wreker is. Heb je het nooit gezien in je leven? Dat God zeer duidelijk en krachtig ook laat zien. Mij komt de wrake toe. Ik zal het vergelden. Het zij na dit leven. Of reeds ook in dit leven. We kunnen ook last hebben van angst. Dat we in ons leven altijd de veilige kant zoeken. Die angst. Hoe moet die nou overwonnen worden? Dat kan alleen. En Hij zag op mij neder. Dus door op God te zien. De Heere kan niet door het kwaad verrast worden. Bij Hem is rust. Bij Hem is vrede. Roep zijn naam aan. Opdat het ook eens gelden mag. Wij die geloofd hebben. Wij gaan in de rust. Ja, zegt hij, maar er zijn ook goede dingen in het leven. En daar zit toch geen strijd aan vast. Ja, ook. Goede dingen in het leven. Ja, en ook als je daar de Heere voor gedankt hebt, hè. Als je dat niet vergeten bent. Dat je ook een dankondogenpriester nodig hebt. Maar dan is het nog de vraag. bedoelen we nou met het goede wat de Heer aan ons toevertrouwt en wat we mogen doen, studeren en werken en alles, bedoelen we daar ook Gods eer mee? Als we het goede van Hem genieten en ontvangen. Want als we de Heere erbij vergeten, dan missen we toch de rust nog. Toch het geluk, de vrede en het leven. Daarom wees waakzaam dat dat goede van God, wat wij niet hebben ontvangen omdat we daarna gevraagd hebben of daaraan hebben meegewerkt vooraf, dat het goede van God je geen oordeel aanbrengt, maar een eeuwig voordeel. Wel geliefd, we moeten gaan eindigen. Hoe staan we er nu voor? Sommige mensen, sommige christenen, die scharen zichzelf bij de kleinen in het geloof. Bestaande, jazeker. Maar niet om daar tevreden mee te zijn. De echte kleinen in de genade, die vrezen juist vaak voor zelfbedrog. Heere, verlos me vooral van de huichelaar van binnen. Die huichelaar. Want ik kan zo behoefteloos wezen. Ik kan soms zo vol zijn van mezelf zonder naar verlossing te verlangen. Van de zonde. En toch is er een verwondering in uw leven. Want u kunt niet begrijpen waarom God zijn toorn heeft afgelegd. En waarom u nu kind aan huis mag zijn bij hem. Een kind kan altijd binnenlopen. Die hoeft nooit belet te vragen. Toch blijft dan ook zitten aan zijn voeten. Aan de gezegende voeten. Om dat onderwijs te ontvangen. Heb je dat dan nodig? Ja, dat hebben alle mensen nodig. Bekeerd en onbekeerd. Wat hebben de bekeerden nodig? Te horen wat Jesaja zegt. Zegt de rechtvaardige, zegt de Heer door Jesaja. Zegt de rechtvaardige dat het hem wel zal gaan. Ja, maar ja, in je onbekeerde staat denk je, als het zover met me is, dan kan ik dat zelf wel bedenken, hè, met eerbied gezegd. Maar als het zo is, dan is dat niet zo, want de rechtvaardigen menen juist dat het slecht gaat met ze. En de Heere laat ook zeggen tot de onbekeerde, wee de goddeloze, want het zal hem kwalijk gaan. Waarom moet dat dan gezegd worden? Ja, die denken juist dat het goed gaat met ze. In hun eigen waan, in glorie, in alles wat ze doen. Waarom laat de Heere het zeggen? Omdat de Heere geen lust heeft in de dood van de goddelozen. Maar de Heere heeft ook geen lust in dat zijn volk zich altijd maar kromt als een biezen. En over de weg gaat. Al in grote droefheid. Alsof de Heere een land is van uiterste duisternis. Ben ik dat dan altijd voor je geweest? Zei de Heere is dat een vrouw die helemaal geen enkel lichtpunt zag op een morgen en dat tegen haar man gezegd had. En de Heere zei, en ben ik dan altijd een land van uiterste duisternis voor jou geweest. Kijk, geliefden, dan krijgen we de weg terug te smaken, hè, van de andere kant. En zal Nederland die weg nou ook nog terugvinden. Want dit is toch de weg die onze vaderen hebben gekend, zoveel en ook zaligmakend dat hebben gekend. Zal Nederland die weg terugvinden tot de Heere. Want de Heere weende over Sion toen hij zag, ik heb u menigmaal bijeen willen vergaderen gelijk. En naar Kikon zijn gij hebt niet gewild. Maar u die geen vreemdeling bent, aan genade doorrecht, geliefden, weet dat dit een weg is van strijd en lijden. En dat je jezelf niet begrijpt. Weet dat het in deze weg zo gaat. Heere, doorgrond en kent gij mij. En leef. Want het kenmerk van het geloofsleven is bidden, overdenken. Maar het is ook beproeving. Daar hoort ook dat lijden en die strijd bij. Maar Het blijft niet. Het zal gaan doorleiden tot heerlijkheid. Maar duurt al zo lang. Ja, zo hij vertoeft, verbijt hem. Want hij zal gewisselijk komen en niet achterblijven. Dat laat de Heer zeggen tot een volk. Wat naar eigen schatting en bevatting zo vergeten is. Door God en mens, ik zal niet achterblijven, zegt de Heer. Daarom begenadigden voor uw licht het vast. Zo is er dan nu geen verdoemenis. Waarom niet? Omdat u ligt voor rekening van hem. En verzegeld in hem. En daarom mag ook voor u gelden wat er staat geschreven aan het slot van dit hoofdstuk van Romeinen 8. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zou kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heere. Amen. De slotzang is Psalm 119. En daarvan het 83ste vers, Psalm 119, vers 83. Wat vrij heeft elk die uw wet bemint. 83 van Psalm 119. Vrede verheft uw harten tot God, ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.